En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit den Hof van Eden, om den aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde serups tegen het oosten des Hofs van Eden, en een vlammig lemmer een zwaards dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van de boom des levens.
Het laatste vers van hoofdstuk 3, waar de engelen, de cherubs, hier cherubim genoemd, dat is een meervoudsvorm. Waarom zouden wij, gemeente, terug willen, terug naar het paradijs? Waarom zouden we ons best doen om daar een opening te vinden? Waarom zouden we daar alles voor aan de kant zetten om dat te bereiken? We hebben toch het woord van God gekregen, de belofte, dat de zaad van de vrouw zal komen. Een kindje. Ons vlees en bloed. En dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Dat er niets van die leugenaar van het begin, de oorsprong van de leugen, de bron van de leugen, dat er niets van die leugenaar overblijft. Satan. We hebben toch het woord van God, gemeente. We hebben toch de belofte. Waarom zouden we dan teruggaan en terug willen? Naar het verloren paradijs. Ja, maar daar staat de levensboom. En die spreekt van het leven. En buiten het paradijs ben ik onderworpen aan de dood. Ik zoek het leven. Ik wil leven. Eeuwig leven. Ja, en daarom dat er zo intens gezocht wordt naar die levensboom. Daarom ook dat onuitroeibare verlangen, ook in ons hart, om terug te willen naar het paradijs. Want we denken zo slim te zijn. We denken, als we daar maar zijn, bij die levensboom, op eigen kracht, mijn eigen oplossingen, laat ik God en zijn woord erbuiten. Dan hoef ik het niet te doen met zijn belofte, met zijn genade, maar dan kan ik het zelf oplossen. En daarom gemeente, omdat dit de Heere niet overvalt, gelukkig maar. Daarom, omdat de Heere weet precies wat in mijn hart, in ons hart rondgaat, dat we niet genoeg hebben aan het woord, dat we meer willen, dat meer is dan onze eigen oplossing, zonder God en zonder zijn belofte, zonder zijn genade. Omdat God dat weet, plaatst God cherubs, meervoudsvorm cherubim, zo is het ons voorgelezen in de schriftlezing, grote heilige engelen, vol ontzag, met vurige zwaarden, bij de ingang van het paradijs. omdat God weet wat in mijn hart leeft. Dat ik niet op zijn wijze, in zijn weg, door zijn genade, door zijn Jezus, door zijn Christus zalig wil worden. Maar op mijn eigen manier, daarom staan die heilige engelen aan de oostkant van het paradijs. En bewaken zij de teruggang, de terugkeer tot de boom des levens. Omdat God weet wat er in mijn hart leeft. Dat is de reden, gemeente. We zouden genoeg moeten hebben aan het woord. Maar omdat God weet wat in mijn hart leeft, in ons hart leeft, staan daar die engelen trouw op wacht. Ik lees het nog een keer. En de Heere, God dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de Hof van Eden. En niet zomaar even om een gesprekje met je aan te knopen. Zou je dat nou wel doen, jongen? Zou je dan nou wel willen terugkeren? Je hebt toch het woord van God? Nee, maar met een vlammig zwaard in de hand. Dat zich omkeerde. Dat betekent dat er dit gebeurt. Met dat vlammige zwaard. Twee stuks. Dat is op het moment, als ik het ook maar waag, probeer één stap over de grens te zetten, dan is het gebeurd. Die engelen zijn tegen ons. Die bewaken Gods eer. Die bewaken Gods heiligheid. En daar kan het, daar kan mijn ongerechtigheid niet in de buurt komen. Mijn onheiligheid kan daar niet in de buurt komen. De engelen waken over het woord van God. Niet alleen de terugkeer naar de boom des levens wordt belet. Maar met dat ze die terugkeer beletten, waken ze ook over dat andere, het woord van God dat met ons meegegaan is, het paradijs uit. Het belofte woord dat er een kindje zal komen dat de kop van de slang van de duivel zal vermorzelen. Gods woord, daar gaat het om. Engelen zijn tegen ons. Dat is geen fijne boodschap. Je zou zo graag willen horen dat ze aan onze kant staan. Maar ze zijn echt tegen ons. En ze waken inderdaad nadrukkelijk over de eer van God. Dan begrijpen we ook dat als dan de Heere in Exodus 25 aan zijn volk Israël de tabernakel geeft, wordt getoond aan Mozes. En hij moet het precies zo maken en bouwen zoals God het getoond heeft. Dat er dan ook een voorhangsel moet worden gemaakt om het heilige der heiligen af te schermen voor de mens. Dat we niet zomaar binnen kunnen komen. En op dat voorhangsel zijn al die heilige engelen afgebeeld. Ze waken over de eer van God. De heiligheid van God. Maar dan zien we daar ook gelijk het wonder van het woord van God. De belofte van God. Want dan is het in de legeringen van de stammen Israëls, dat juist aan de oostzijde van de tabernakel, waar de opening is, dat daar de stam van Juda is gelegerd. De stam van Juda. Bijzonder, hè? Bijzonder. Kom er zo op terug. En dan geeft de Heere een buffer om de tabernakel heen van de stammen van Levi. En aan de kant, aan de oostkant van de tabernakel, daar moet dan Mozes en Aaron hun tenten opslaan. En inderdaad, dan zien we daar ook vanuit de tenten van Mozes en Aaron de Aaronitische priester komen en binnengaan in het heilige der heiligen met het bloed van de verzoening. Want er is een weg van behoud. Er is een weg terug. Een weg tot het leven. Maar dat is niet mijn weg. Dat is de weg die God geopenbaard heeft. De weg van het woord, van zijn belofte. En daarom ook die tempeldienst later, maar nu in de woestijn de tabernakeldienst. En daarom ook die hoge priester vanuit Aaron gekomen, die dan mag binnengaan in het heilige der heiligen met het bloed der verzoening, eenmaal per jaar. Om voor God te verschijnen en verzoening te doen. Wat een heerlijke boodschap. Gods weg van vrede. Gods weg van genade. Maar al dat bloed, gemeente, kon niet ons verlossen. Het was een afbeelding, een afschaduwing van die ene die zou komen uit Juda, inderdaad, ook aan de oostkant van de tabernakel gelegerd. En dan zegt Paulus in de Hebreeënbrief: het is openbaar dat onze heiland uit Juda is voortgekomen. De leeuw uit de stam van Juda. Naar de ordening van Melchizedek. Een eeuwig priesterschap. Niet zoals Aaron. Die was er. En die overleed. En er kwam weer iemand anders. Maar daar kwam onze held, gemeente. Onze Heer Jezus Christus uit de stam van Juda. En hij is ingegaan in het binnenste heiligdom. Niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij betaald. Zo heeft hij de weg geopend tot God. Zo mogen de engelen zien dat het offer betaald is. Dat de kop van de slang vermorzeld is. En gemeente, dat is een zaak van diepe vreugde. De engelen die tegen ons zijn. Zij zien hoe Jezus betaald heeft. En dat moment wil ik u graag aanwijzen. Zodat het zwaard niet meer tegen ons is. Maar weggestoken kan worden. En dat de engelen in plaats van ons de weg te beletten tot God, ons ook het welkom toeroepen bij God. En dat lezen we dan ook in 1 Timotheus 3. En dat wil ik graag lezen met u. 1 Timotheus 3 vers 16. Daar staat namelijk heel de weg van de leeuw van de stam van Juda. Voortgekomen uit Juda. En buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Ja, dat is kerstfeest. Immanuel, God met ons. Is gerechtvaardigd in de geest. Hij werd gedoopt in de Jordaan. De stem van de hemel sprak: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, in welke ik al mijn welbehagen heb. En de geest van God daalde in de gedaante van een duif op hem neer. Gerechtvaardigd in de geest. En dan komt er verder nog deze uitspraak. Is gezien van de engelen. En dat moment, gemeente, dat is het heerlijke moment van Pasen. Gezien van de engelen. Want Jezus is ingegaan in het binnenste heiligdom en heeft daar met zijn eigen bloed verzoening voor ons bewerkt. Dat is Golgotha, waar hij zijn bloed heeft gestort tot verzoening van al onze zonden. Maar als hij dan op de derde dag opstaat uit het graf. We hebben Psalm 21 daarom met zoveel reden gezongen. Als Jezus dan op de derde dag opstaat uit het graf. Wie staan er dan? Wie zijn er dan? Vanuit de hemel gezonden. Heilige engelen. Als eerste getuigen. En de enige getuigen. Van dat heerlijke moment dat Jezus opstaat uit de dood. En als overwinnaar uit het graf treedt, want zij hebben de steen van het graf gewenteld. Dat was immers de bange vraag van de vrouwen. Wie zal ons de steen afwentelen? Maar dat doet God. Die maakt het open. Die zendt zijn engel. Diezelfde Heere die zijn engelen had geplaatst aan de oostkant van het paradijs. Met vurige zwaarden om te beletten dat wij zouden terugkeren. Diezelfde God zendt zijn engelen uit om de weg te openen voor de tweede Adam. Voor Jezus Christus die opstaat uit de dood. En daarom ook dat Paulus hier getuigt en is van de engelen gezien. Dat is het heerlijke moment van Pasen. Dat de zwaard niet meer tegen ons is. Maar dat de weg tot God vrij is. We mogen vrij tot God gaan. Gemeente, de weg is vrij. We hoeven niet zelf in eigen kracht naar het paradijs terug te keren om van de levensboom te snoepen. Maar gemeente, Jezus Christus is dood geweest en hij leeft. En is van de engelen gezien. Dan heb ik een vraag. Een persoonlijke vraag. Heb je nu genoeg aan het woord van God? En heb je nu genoeg ook aan Jezus, die de vervulling van het woord is? Zie je ook voor jezelf dat alleen door Hem de weg open is? Dat je op Hem ziet en in Hem alles bezit. Dat je door Hem rust hebt, vrede hebt, genade ontvangt. Of ben je nog rusteloos bezig met je eigen oplossingen? En dan vier je nog het paasfeest en je hebt kerstfeest gevierd. Alle heilsfeiten op een rij. Straks hemelvaart en Pinksteren. Maar is Jezus voor jou persoonlijk de weg, de waarheid en het leven? En die vraag wordt indringend, gemeente. Die vraag krijgt ook zijn toespitsing als we verder doorbladeren in de Bijbel. En dan kom ik in Openbaring 14 uit. Want daar wordt gesproken over het oordeel. Het oordeel over hen die het lam verwerpen. Die de genade van God aan de kant schuiven. En denken het zelf te kunnen oplossen door hun eigen gedachte oplossingen. Dan lees ik het 10e vers. Van Openbaring 14. Dan gaat het over de toorn. Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God. Die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns toorns. En zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. Weet je, ik begreep het vroeger nooit. Ik dacht, wat hebben die engelen daar nou te maken bij het oordeel? Je wordt toch door Jezus geoordeeld? Jezus zegt immers in Johannes 5 dat de Vader het oordeel aan hem heeft overgegeven. En dat hij in volmaakte overeenstemming met de Vader ons zal oordelen. Hij die ons kent, geen uitwendige beoordeling van wat we wel of niet gedaan hebben. Maar hij kent ons door en door. Daarom ook dat het een volmaakt oordeel zal zijn. We staan toch met God in rekening. En Jezus is het die ons oordelen zal. Dat was mijn gedachte. En dat is een terechte gedachte. Maar de Bijbel gaat dieper en verder dan mijn terechte gedachte. Ook al klopt het helemaal, Johannes 5 klopt ook helemaal. Jezus zal ons oordelen. Maar de Bijbel gaat verder dan mijn verwachtingen en mijn gedachten. Want dan blijkt dat zij die dus het lam verwerpen, die de weg is, waardoor ik alleen maar vrede met God heb, dat zij allereerst te maken zullen hebben in het oordeel met de heilige engelen. En dat de straf over de ongelovigen, het oordeel, want daar gaat het over als het gaat over toorn, pijniging, vuur en zilver, dat het allereerst zich zal voltrekken voor de heilige engelen. Dat zijn diezelfde engelen, gemeente, die aan het paradijs, aan de poort, hun taak hebben volbracht. Dat zijn die engelen waar het voorhangsel van sprak, met al die geborduurde afbeeldingen van de heilige engelen. Vrees, gemeente. Het is geen spelletje met God spelen. Het is niet zomaar even een akkoordje proberen te bereiken met God. Het gaat om wel of niet voor God kunnen bestaan. Het gaat om wel of niet volkomen zijn, heilig zijn. En als dat met mij niet in orde is en ik niet alles in Jezus Christus zie en heb en bezit, dan ben ik zo walgelijk, zo verschrikkelijk in de ogen van de engelen, dat ze zullen juichen. Zullen juichen in je verdoemenis. Of moet ik de Bijbel anders schrijven? Kan ook, hoor. Krijg je een andere Bijbel. Krijg je ook een andere geloofsbeleving. Krijg je een andere kerk. Maar gemeente, dit is het woord van God. Voor de heilige engelen en voor het lam. De engelen hebben er alles mee te maken, want zij bewaakten de toegang tot het paradijs. Zij bewaakten de heiligheid en de eer van God. En zij bewaakten ook de heiligheid van het woord van God. Want we hebben daar in het paradijs niets te zoeken. We hebben daar niets, helemaal niets te zoeken. Buiten het paradijs, inderdaad, waar doornen en distels zijn, waar ziekte en dood is vanwege onze zonden, daar heeft God zijn woord aan ons gegeven, zijn genade geopenbaard, zijn zoon geschonken, zijn liefde opengelegd voor ons. Zijn aanbod van vrede. En daarom ook dat in het laatste oordeel, dan zal er ook ter sprake komen, wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met mijn genade gedaan? Met mijn belofte van vrede? Wat heb je met mijn Christus gedaan? En daarom dat die engelen daar staan, gemeente. Ook bij het oordeel. En aangrijpende boodschappen. Juist om ons in de armen van Christus te drijven. Juist om ons in de armen van de liefde van God te drijven. Een aangrijpende boodschap, dat zal het zeker zijn. Ik probeer er maar wat van te stamelen. grijpend. Zodat we ons laten overweldigen door liefde die bij God vandaan komt. En niet door mijn eigen bedachte liefde. Om een soort verhouding met God erop na te houden. Waarin we elkaar in evenwicht denken te houden. En ik de gelijke van God ben. Maar dat is het niet. Dan zal het wraakzwaard uiteindelijk je treffen. Dan zullen de engelen juichen in je verderf. Wanneer je niet hebt laten overweldigen door liefde. Door genade, door Jezus. En dat weten de engelen. Hoe dan? Hoe weten de engelen dan dat ik me heb laten overweldigen door de liefde van God en dat ik in de armen van Jezus ben terechtgekomen en dat ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn, mijn schuld weg is? Hoe weten engelen dat? Nou, dat weten ze gewoon. Ja, gewoon. Ja, opnieuw, er staat in de Bijbel. Lucas 15. Jezus vertelt die gelijkenissen. Verloren schaap. De verloren penning. De verloren zoon. En dan, als dan het verlorene gevonden wordt, het schaap. Als die penning gevonden wordt, dat muntstukje door die vrouw. En als dan die zoon terugkeert bij de vader, dan staat er, en dat is de rode draad door die drie gelijkenissen, dat er blijdschap is in de hemel. Voor de engelen van God. Over één zondaar die zich bekeert. Die in de armen van Jezus ligt. Die zoekende herder, die zoekt totdat hij vindt. Dan is er blijdschap in de hemel. Als ik aan de tafel aanzit als een tollenaar, als een prostituee of wat ik dan ook ben geweest. Maar dat ik me in de armen van Jezus heb gelegd. Aan zijn tafel heb gezeten, met hem heb gegeten. Dan is er blijdschap in de hemel over mij, over die ene zondaar. En ik moet het niet verkleinen, tot zullen er weinigen zalig worden. Strijd om in te gaan. Een schare die niemand tellen kan. Overal vandaan, daar gaat het om. Maar die ene zonde die zich bekeert, dat is die persoonlijke toespitsing. Het gaat uiteindelijk over u, jou en mij persoonlijk. En dat er in de hemel blijdschap is, voor de engelen van God. Weet je wie er blij is? Ja, de engelen van, voor de engelen van God. Vertelt Jezus nou die gelijkenis van die verloren schaap, verloren penning, verloren zoon, om te vertellen dat de engelen blij zijn? Ja, dat ook. Maar kijk eens goed naar de Heer Jezus. En je weet het, hè, als je in zijn armen ligt, dan weet je het. Dan heb je zijn ogen gezien. Heb je zijn hart gevoeld. Hij is blij over jou. Jezus is blij over jou. Als je bij hem uitkomt. Bij hem thuiskomt. Het is zijn blijdschap om zondaren te zoeken en te vinden. Liefde hebben tot het einde toe. Het is zijn vreugde om je op te rapen uit je toestand van verlorenheid. En om als een verloren schaap op de schouders te nemen. Het is zijn blijdschap. Het is de blijdschap in de hemel van God, gemeente. Die zijn mens terug heeft. Die aan zijn woord, het vlees geworden woord, Jezus Christus, die ene naam door welke wij kunnen, nee, door welke wij moeten zalig worden. Dan is God blij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij. En wie zegt dat? Het is Jezus. Johannes 15 vers 11. En uw blijdschap vervuld wordt. De blijdschap van God We hebben het zo graag over de vrolijke ruil van de gerechtigheid. Hè? Dat is met reformatie enzovoort. Dan zeggen we, hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Maar in dat moment van die vrolijke ruil is er nog een tweede vrolijke ruil. Dan wordt zijn blijdschap over mij ook mijn blijdschap. Dan voel ik het van binnen overweldigd door vreugde. Je wordt overweldigd door vreugde, hè? Want hij is de eerste, hij gaat voorop, hij baant de weg. Maar dan gaat die vreugde ook in je hart als jouw persoonlijke vreugde weer galmen. Dat is de kracht. Wat een kracht, gemeente. Die blijdschap van God. De vreugde des Heeren zal uw sterkte zijn, lezen we in Nehemia. Maar het is zo waar. Die blijdschap, die vreugde. Er worden soms zulke moeilijke vragen gesteld over wanneer bent u een kind van God? En hoe zit dat nu? Overweldigd door vreugde. En dan is het ook omdat de engelen in de hemel zien dat God blij is. Daar komt hij. Hou je vast. Daar komt hij. Omdat de engelen zien die op de Heere zien. Hè? Ze doen de wil van God. Jezus leert ons bidden. Uw wil geschieden in de hemel. En Jezus heeft ons meegenomen in dat gebed. Kijk eens rond in de hemel hoe de engelen het doen. Hoe ze op God zien, de wil van God doen. En dan zien de engelen als daar één mens, één zondaar, u, jij, bij Jezus uitkomt. Die naam gaat spellen met heel zijn hart. Jezus, zaligmaker van zondaren. Jezus, mijn zaligmaker. Mijn God. En dat dan het gelaat van God in een intense vreugde. Ja, God is blijdschap. God is vreugde. Het is niet voor te stellen. We zijn zo bezig met onszelf, maar laten we wat meer bezig zijn met God en met zijn vreugde over ons. Als we terugkeren, als we Jezus omhelzen. En dat zien de engelen. En dan zijn ze blij. Dan zijn ze blij, gemeente. Dan nemen ze die blijdschap één op één over. Want ze doen de wil van God. En omdat ze de wil van God doen en die blijdschap één op één overnemen, kijken ze ook zo naar jou toe, nu in de kerk. Wanneer je Jezus toebehoort, zien ze zo ook jou op dit moment. En zijn ze druk bezig, waarmee ze worden uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Niet om je dwars te zitten, of om je door lijden tot heerlijkheid te brengen of zoiets, nee. Want wij worden niet verzocht vanuit God. Gods verzoek niet met het kwade. De engelen strijden voor ons. En dat ze ons op weg bevrijden, ja, Psalm 91. Maar gemeente zonder Jezus, zonder blijdschap bij God, is er ook geen blijdschap bij de engelen over jou. Maar zijn ze nog steeds tegen je? Zoals eens in het paradijs. En dan kun je eindeloos doorgaan met je eigen oplossingen te verzinnen. Maar in het oordeel dat ik sterven zal en voor God zal verschijnen. Dan wordt er gesproken over een oordeel wat voltrokken wordt voor de heilige engelen en het lam. Daarom, gemeente, als je Genesis 3 en Openbaring 14 dan neemt, dan zie je daar engelen staan die tegen ons zijn. Maar tussen Genesis 3 en Openbaring 14, daar staat nu de liefde van God in Christus. De bereidheid van Jezus om jou te zoeken en op te rapen. Kijk er niet de andere kant op. Kinderen, hè, die doen verstoppertje. En dan horen ze dat de zoeker bezig is te zoeken. En dan houden ze zich heel stil. Heel stil. En dan kan dat kind kan zoeken en dan misschien wel net voorbij die deuren van die kast lopen waar die andere zich in verstopt heeft. En misschien dat hij wel zo zit. Maar hij voelt het, hij hoort het, hij is dichtbij. Maar hij houdt zijn mond, want als hij een geluidje maakt. Nou ja, soms dan kan zo'n verstopspelletje best wel lang duren. En dan zegt wel eens een van de ouders, hey, maak eens even een geluidje. En dat kind in de kast maakt dan een geluidje. En dan wordt het makkelijker natuurlijk. Nou, dat is het, gemeente. Maak nou eens geluid voor de Heere. Roep het nou eens uit tot God en zeg, Heere, hier ben ik. Nee, niet meer met mijn eigen gedachten over zalig worden. Niet meer met mijn eigen plannetjes om terug te keren tot het paradijs en binnen te dringen en van de levensboom te snoepen om het eeuwige leven te hebben op mijn eigen voorwaarden. Nee, Heere, hier ben ik. Dat was ik inderdaad. Daar ben ik druk mee geweest. Maar Heere, ik ben vastgelopen. Ik heb u nodig. Uw woord, uw belofte, uw Jezus, uw genade, uw liefde. Ik heb u nodig. Wat zal het dan gaan juichen in de hemel? Op dit moment. Oh, wat zal het dan heerlijk zijn. Als over jou en mij. Vandaag. Blijdschap is in de hemel. Dan kom je thuis, hè? Dan kom je thuis.